Welkom. Mijn naam is Tom Drosten en ik ga jullie wat vandaag vertellen over hoe je van één app naar 100 apps toe kan gaan. Voor ik verder ga wil ik jullie vragen om aan het eind van deze sessie ook deze even te beoordelen. Dan kan ik in de volgende met volgende keren heb ik dan wat feedback over hoe het mogelijk beter zou kunnen. Nou, van één app 100 maken. Zoals ik net al zei, mijn naam is Tom Drosten. Ik heb daaronder ook mijn contactgegevens staan. Wie ben ik? Ik ben een student, een Microsoft Student Partner. En ik ontwikkel nu ongeveer 5 jaar voor Windows Phone, vanaf het begin eigenlijk. Daarvoor al wel een beetje met WPF-applicaties bezig geweest, maar ik ben eigenlijk pas echt begonnen met Windows Phone. Op het MBO, daar heb ik de opleiding applicatieontwikkelaar niveau 4 gedaan. En tijdens deze opleiding heb ik meegedaan aan de zogeheten beroepenwedstrijd. En met die beroepenwedstrijd ben ik Nederlands kampioen applicatieontwikkeling geworden voor het MBO. Doordat ik daar heb gewonnen, ben ik in contact gekomen met Microsoft, met de academic afdeling. En ben ik uiteindelijk Microsoft Student Partner geworden. Als Microsoft Student Partner heb ik een aantal erg interessante projecten gedaan. Het eerste project wat ik heb gedaan is een demo-applicatie voor Amber Alert. Voor degenen die niet op de hoogte zijn van Amber Alert. Amber Alert is een systeem op het moment dat een kind vermist is. Dan gaat er door heel Nederland een bericht uit. Of in een speciale regio. En daar wordt dan alle middelen voor ingezet. Dat kan een push-notificatie zijn. Dat kan gewoon internet zijn. Maar dat kunnen ook de matrixborden die je op de snelweg ziet zijn. Nou, dat was een heel erg leerzaam project. En vanuit dat project ben ik eigenlijk mijn volgende project ingegaan. En dat is de app, de nieuwe pers. Weet iemand wat de nieuwe pers is? De nieuwe pers was vroeger een gratis krant die je kon pakken bij de trein. Alleen die zijn in 2012 zijn die failliet gegaan. Nou zijn die herstart in 2013 als de eerste volledige elektronische krant ter wereld. Ze hadden geen papieren uitgaven mee, meer alleen maar op internet en ook met de app. Die app heb ik samen met een andere Microsoft Student Partner gemaakt, Gerard Gunnewijk. En samen met hem hebben we in principe 80-90% van die app gemaakt. Van de backend structuur die erbij zit, tot de voorkant en de app zelf. Nou, dat is heel leuk, maar ik had zoiets van, ik heb nou heel veel dingen geleerd en ik wil daar eigenlijk wat meer mee doen. Dus ben ik mijn eigen bedrijf gestart, Next Gen Applications. En vanuit mijn eigen bedrijf probeer ik een stukje de adoptie van applicatieontwikkeling binnen het onderwijs te promoten. Nou, hoe doe ik dat? Dat doe ik door zogeheten appdagen. Een appdag is in principe een dag waarmee je met studenten van begin tot eind een applicatie gaat maken. Dat is afhankelijk van het niveau van de studenten waar je begint. Maar uiteindelijk, aan het eind van de dag, moet en zal er een app staan. Dit brengt mij ook een stukje tot waarom deze sessie. Op het moment dat ik op nou met een groep VMBO-leerlingen een app wil gaan maken, is het voor hun vrij lastig om meteen iets leuks neer te zetten. Dan is het voor hun veel leuker om te beginnen bij een kant-en-klare app en die gewoon een stuk aan te gaan passen. Door dat te doen hadden hun ook aan het eind van de dag gewoon een app staan. Dat kan een RSS-reader zijn, dat kan een simpele rekenmachine zijn. Maar door dat te doen, maak ik in principe opnieuw gebruik van de code die ik eerder heb geschreven. En toch is elke app die de student heeft gemaakt, is uniek, want die is zelf helemaal aanpasbaar. Nou. Daarnaast ben ik ook nog gewoon student en sta ik vandaag hier deze sessie te geven. Nou. Wat weet je in principe aan het eind van deze sessie? Dat is wat je van een app zou kunnen hergebruiken. Welke manieren er zijn van code hergebruiken. Hoe je een app voorbereidt op het zogeheten templating. Hoe je een template maakt. Wat de elementen er zijn. En als we tijd over hebben, heb ik ook nog een aantal tips en tricks die ik met jullie door wil gaan nemen, die gewoon kunnen helpen. Om dit te doen, wil ik jullie meenemen in een casus. Die casus is, we zitten vandaag op Tech Days en er wordt heel veel getweet, dus we willen graag een hashtag-app hebben die op dit moment luistert naar de hashtag NL. Dat is onze start. En die app, die ga ik jullie nu ook een demo van laten zien. We starten Visual Studio op. Ik ga wel gebruik maken van Visual Studio, maar ik ga niet volledig de code in diepte behandelen. Dus voor degenen die niet zoveel programmeerervaring hebben, is dat ook niet speciaal van belang. Nou, wat deze app doet, is hij maakt verbinding met een server die ik ergens heb staan. En hij haalt vanaf die server de laatste tweets op. Op het moment dat je deze app is namelijk bedoeld dat je in principe binnen TechDisk gewoon op tv's neer zou kunnen zetten. En dat hij één keer in de zoveel tijd gaat poelen van oké, zijn er nieuwe tweets. Zou je dit doen door middel van de gewoon gebruik te maken van de Twitter API. Dan zit je aan een maximum aantal requests dat je kan doen. Op dit moment 450 per kwartier uit mijn hoofd gezegd. Nou is dat voor één app niet zo heel erg relevant. Maar op het moment dat je die 20 door het hele gebouw heen zou hebben staan. Dan zit je vrij gauw in die request. En dan heb je dus dat je app onbruikbaar wordt. Nou, waarom zou je code moeten hergebruiken? Wie van jullie is een programmeur hier? Wat is voor u de reden om de code her te gebruiken? Wat zou een reden voor u zijn?
Scheelt tijd?
Klopt. Ik heb zelf eigenlijk een beetje op internet lopen kijken en er zijn eigenlijk 4 punten. De eerste is een hogere productiviteit. Op het moment dat we in ons geval hebben, heb ik dus de Twitter service geschreven. Die bij mij vanaf de server de laatste tweets haalt. Op het moment dat ik die elke keer opnieuw zou moeten gaan schrijven, dan ben ik dus voor elke app weer 3 uur kwijt. Nou, dat wil je niet. Dus je wil die code gaan hergebruiken en op die manier ook je tijd binnen een project graag verkleinen. Op het moment dat je je code zou gaan hergebruiken, heb je ook minder bugs. En als je een bug hebt, dan zitten ze op één plek, want je hebt maar één plek van het bronbestand. Dus dan is het ook, als je hem op één plek repareert, dan zou die in alle apps aangepast moeten worden. Daarnaast hebben deze twee eigenlijk een beetje met elkaar te maken. En dat is meer eenheid in je projecten en makkelijker op te pakken voor collega's. Nou, meer eenheid in je projecten, op het moment dat je ergens je code zou gaan hergebruiken, dan heb je een bepaalde stijl van programmeren. Op het moment dat je je code gaat hergebruiken, dan ga je je eigen stijl ook vaker implementeren. En op het moment dat je een nieuw project hebt, dan ben je nog steeds bekend met die oude code. Nog steeds bekend met die service. Op het moment dat je op meerdere apps erin hebt zitten, heb je dus ook een eenheid van die service over meerdere projecten en niet verschillende implementaties van diezelfde service. Daarnaast, op het moment dat je je code hergebruikt en een collega van jou zou ermee bezig gaan, dan is het ook makkelijker op te pakken voor die collega. Want het is heel erg irritant voor een collega op het moment dat je van project naar project gaat en de code is helemaal anders geschreven en dan heb je heel veel tijd nodig om weer daarin te gaan komen. Nou, wat kan ik dan hergebruiken? Persoonlijk doe ik het altijd opdelen in 4 onderdelen. Kom ik later ook een stukje op terug, want het heeft te maken met het indelen van een element wat later komt. Het eerste onderdeel is het framework. Het framework is eigenlijk een service die onafhankelijk van de app overal geïmplementeerd zou kunnen worden. In dit geval dus de Twitter service die de tweets bij mij op zou halen. Dan hebben we de logica. De logica is de implementatie van zo'n service richting de user interface. Zou je hem nou iets uitgebreider hebben, dan zou je echt de Twitter client implementeren. Dan zou die API zou dus je framework zijn en dan zou om de hashtags op te halen, is in dit geval de logica. Dan hebben we de user interface. Onder de user interface zie ik in principe alles wat met de user interface te maken heeft. Dat kan dus zijn de views, dat kan zijn een bepaalde helper die helpt met binden, dat kan een converter zijn. Alles wat met de UI eigenlijk te maken heeft. En de laatste zijn resources. Bij resources, het kunnen tekstbestanden zijn, mogelijk soms afbeeldingen. XAML Resource Dictionaries. Allemaal van dat soort dingen. Je code hergebruiken. Er zijn in principe vier grote dingen die ik jullie eigenlijk wil laten zien vandaag. En van de code hergebruiken. En de eerste daarvan is de code snippet. Even kijken. Ik open even een Visual Studio bestand. Waar wat wordt gedaan. Ja. Bij wijze van spreken deze regel. Oh, voor ik het vergeet. Je kan een snippet helemaal zelf van de grond van opbouwen. Of je kan daar een add-on voor installeren. In dit geval gebruik ik Snippet Designer. Snippet Designer is een add-on die het mogelijk maakt om een stukje code te selecteren. En die eigenlijk gewoon direct te exporteren naar een bestand. Dus als ik nou deze regel zou gaan selecteren, stel voor dat ik hier een regel heb die gewoon heel vaak wordt gebruikt, dan kan je dus zeggen van oké, om makkelijk te implementeren, gaan we er een snippet van maken. Dan selecteer je de stuk code wat je wil gaan gebruiken als snippet. En dan selecteer je export as snippet. Wat hij dan gaat doen is, hij pakt die regel op, of die stuk code op, en dan opent hij een nieuw tabblad voor. Dit kan in principe een stuk XAML zijn, dit zou een Visual Basic kunnen zijn. In dit geval gewoon de C-sharp gepakt. Het eerste wat we gaan doen is onze snippet een naam geven. Mentatie NextGen Twitter. Nu hebben we onze snippet een naam gegeven. Maar op het moment dat je normaal een snippet implementeert, bijvoorbeeld een property binnen een class van GetSetter, dan zie je altijd een aantal stukjes gehighlight. Dat zijn zogeheten replacements. Die kunnen we hier ook gewoon toe gaan voegen. Wat we doen, is we selecteren een stukje code waar we een replacement willen maken. Dan doen we rechter muisknop en dan zeggen we make replacements. Dan zie je dat hij nu tussen dollartekens komt te staan. En op het moment dat we nu de snippet erin zouden gaan zetten, dan doet hij net als bij als je normale snippet, maakt hij een stukje, doet hij al selecteren en dan kan je daar de variabele naam aanpassen. Dan past dit overal in die snippet aan. En met tab kan je dan steeds een stukje verder gaan. Nou. Zoals je ziet, we hebben dan ID tweets. We kunnen een tooltip ingeven. Een default. Editable. Nou. Zo zeg ik, het is goed. Dan druk je Ctrl-S. En dan gaat hij automatisch, wil hij hem automatisch gaan exporteren naar waar Visual Studio Standard de snippets heeft staan. Op het moment dat je het pad aan zou passen, dan gaat hij daarheen. Nou, implementatie, next dan, Twitter, snippet, save, sluit hem af. En als ik nou hier rechtermuisknop, insert snippet doe, my code snippet, dan kan ik hier zeggen, implementatie, next gen, Twitter. En dan zie je hem dus ook voor verschijnen. En zoals je nu ook zo ziet, zie je daar bovenin ook dat tweets nu geselecteerd is, want dat is dus de replacement die wij van tevoren hebben aangemaakt. Mocht het nou zo zijn dat je de snippet niet direct ziet, dan moet je Visual Studio eventjes een keer opnieuw opstarten en dan laat hij ze wel zien. Een andere optie is de class library. In principe bestaat een class library eigenlijk altijd uit deze drie dingen. Objecten, methodes en classes. In principe is het class library, voor degenen die het niet weten, een project met code die eigenlijk alleen maar leidt tot een DLL. Geen website, geen applicatie. Nou werk ik heel veel met studenten. En dit is ook iets wat handig zou kunnen zijn voor de collega's. En dat is een zogeheten starter kit. Een starter kit is in principe een class library, alleen dan de documentatie wordt er dan bijgeleverd, samen met voorbeelden. Op deze manier kan dus een collega die later bij het bedrijf binnenkomt, makkelijker met een project beginnen of makkelijker gebruik maken van die class library. Nou, wat zijn de toepassingen ervan? In principe, op het moment dat je met het project bezig bent, refereer je altijd naar het project of de DLL. Dan op die manier heb je je code op één plek zitten. En als er dus in dit geval ook bugs zijn, zitten bugs ook maar op één plek. Daardoor wordt je project ook makkelijker te onderhouden. Want je hebt binnen die solution heb je in principe alleen maar de code zitten die relevant zijn voor dat project. Daarnaast is het ook mogelijk om een kopie van het project te maken en die eronder te zetten. Nou, wordt niet altijd gedaan, maar waarom? Ik heb wel eens gezien dat bedrijven dit doen. Wanneer doen ze dit? Op het moment dat een project wordt afgesloten. Op het moment dat je namelijk zelf een solution hebt of een service en die blijf je doorontwikkelen, dan weet je niet, misschien gaat de functie wel deprecated raken of verwijder je die functie wel. En op het moment dat je dan je project weer opstart, dan heb je dus code die sowieso niet werkt. Dus wat er wel eens gebeurt is dat ze nog een kopie van de class library maken en erbij zetten. Zodat op het moment dat je het project opstart, je de laatste versie hebt waarbij de klant is gebleven dus. Daarnaast, bij een overdracht vind ik persoonlijk ook dat je dat erbij moet leveren. Op het moment dat jij niet je volledige source code durft over te laten, dan ben je dus ook niet zeker van dat je alle bugs eruit hebt. Of dat je misschien nog wat fouten erin hebt zitten of geen nette code hebt afgeleverd. Op het moment dat jij zelf de openheid durft te tonen en te zeggen van ik wil graag dat jij de volledige code hebt, dan durf ik naar die klant toe te zeggen van kijk, hier is de code, ik vertrouw wat ik heb gemaakt. Class library, de demo. Even kijken. Nou, er zijn in principe twee dingen die we kunnen doen met de class library. We kunnen dus zeggen van we maken er een apart project van. Of we maken er een zogeheten item template van. In dit geval wil ik heel even beide doen. Dus wat ik doe is kopieer onze Twitter service. En ik maak gewoon een nieuw project aan. Class library. En binnen class 1 kopieer ik gewoon mijn classes heen. Dan geeft hij je twee errors aan, dat klopt. Omdat ik gebruik maak van de HTTP client. En de JSON array. Om de implementatie ervan te laten zien, ga ik bij het oude project heel even de Twitter service uitschakelen door mijn commentaar te zetten. Dan zegt hij hier ook van, hey, let op, dat klopt niet, ik zie hem niet meer. Nou, wat we dus nu moeten doen, is we hebben hem nu verwijderd uit het project, dus nu moeten we de referentie erheen leggen. En als we de referentie erheen hebben gelegd, dan kunnen wij hem ook hier weer toevoegen. En als we hem dan opstarten. Oh. Ik ben hem vergeten public te maken. En dan zie je nu ook gewoon dat hij nu gewoon losgekoppeld zit van het oorspronkelijke bestand, van het oorspronkelijke project. Dan zijn er nog twee opties. We kunnen ervoor kiezen om een item template aan te maken en een project template. Op het moment dat je een library hebt die uit meerdere bestanden bestaat, dan moet je een project template aanmaken. Hier komen we later nog op terug. En wat je ook kan doen, is een item template aanmaken. Nou, wat is een item template? Ik ga hem hier even iets aanpassen. Nou, wat is een item template? Een item template is in principe een bestand die je gewoon van tevoren maakt. En die kan je dan opslaan binnenin je template. Dus als je normaal een nieuw bestand aanmaakt binnen een Windows 8 app en je maakt een Windows pagina aan, dan kan je ook gewoon kiezen uit, in dit geval, de Twitter service. Nou, hoe doen we dat? We gaan naar File. naar Export Template. En hier kiezen we voor Item Template. We kunnen hier kiezen uit welk project we het bestand willen halen. In dit geval de Twitter Wall. Dan selecteer je het bestand. Je kan er ook meer. Je kan niet. Projecttemplate. Sorry, zelf even in de war. Je selecteert het bestand. Dan ga je gewoon next. Dan kan je hier zeggen van oké, ik wil nog een andere referentie eraan toevoegen die nodig is. En dan kom je hier bij de export bij de select template options. Hier kan je hem een naam geven, een beschrijving invullen, een icon geven, een preview geven. En zelf ook de output locatie aanpassen als je zou willen. Dan doen we hier Twitter Next Gen. Ik hoef hem in dit geval niet direct te importeren. Dus ik wil jullie gewoon even laten zien wat het resultaat ervan is. Als we hem finish. Dan, een template is in principe gewoon altijd een zip-bestand. Als je die zip-bestand opent, zitten er twee dingen in bij een item of drie dingen in bij een item template. Dat is het icoontje. De bestand waar je hebt gemaakt als item template. En de VS template. Als we de VS template openen. Even kijken voor iets. Ik krijg hem zo niet. Oh, dat vond. Nou, is hij wel groter. Zie je gewoon de naam erin van het bestand. Je ziet de naam van onze item template, de beschrijving, het projecttype, soorttype en icoontje ervan. Verder zie je hier ook de project item staan. En nou is dit wel een relevante. Zijn dit twee relevante parameters. We hebben daar staan target file name is $ file input name. En de replacement is true. Op het moment dat we die replacement op false zouden zetten en we willen die item template toepassen, dan wordt het woord niet vervangen. Dus het is belangrijk op het moment dat je een template maakt en je maakt gebruik van zogeheten code parameters, komen we straks ook nog op terug. Belangrijk dat als je die terug ziet komen, dat je die replacement parameter aanpast naar true. Kijken. Nou, bij een template, een projecttemplate, kan in principe alles in. Van het framework, tot logica, tot user interface, tot resource. Want wat hij doet, is hij maakt echt een kopie van het project wat je oorspronkelijk hebt. Dus in dit geval, als we onze app nog bij elkaar zouden zetten, zouden we in het framework zouden we de Twitter service hebben, we zouden de implementatie hebben, we zouden onze views hebben, de binding helpers die erin zitten, en onze resource waar we gebruik van maken. Nou is de vraag, kan ik meteen die gehele app hergebruiken? Afhankelijk wat je dus wilt. Wil je hem als class library ergens in gaan voegen? Dan hoef je hem in principe straks alleen maar te gebruik te maken van de zogeheten code replacement parameters. Willen we echt de app zelf? Dus zouden we nu de Twitter app willen gaan pakken en willen we hem ook gaan maken voor de woonbeurs? Dan komt er wat meer bij kijken. Nou, dan moeten we dus gaan kijken of de app slash het project echt goed genoeg is om volledig te hergebruiken. Nou, hoe doen we dat? Zelf op het moment dat ik met studenten bezig was en wat andere opdrachten, ben ik eigenlijk achtergekomen dat je het eigenlijk kan beoordelen door middel van vier vragen. De eerste vraag: heeft elke nieuwe app een nieuw doel? Heeft elke app extra waarde? Kost elke nieuwe app niet te veel tijd? En wat levert elke nieuwe app mij op? Een nieuw doel. Als je gaat kijken naar het doel, is het best om het doel van de app, zeker op het moment dat je een app gaat maken die vaak gereproduceerd gaat worden, om er van tevoren goed over na te denken. Waarom? Het doel wil je graag in één zin bevatten en zo uniek mogelijk maken. Dan kunnen we zeggen, mijn app heeft als doel het laatste nieuws te tonen. Is die goed genoeg? Niet echt. Waarom? Hij is niet echt uniek. Dus we willen hem nog een stuk unieker maken. Om bij onze casus, bij onze kaas aan te laten sluiten, hebben we in dit geval, mijn app heeft als doel de deelnemers, of de deelnemers van TechDays, van het laatste tweets van hun hashtag te laten zien. In dit geval de TechDaysNL hashtag. Zouden we deze app nou opnieuw willen maken voor de woonbeurs, dan hoeven we in principe maar één stukje aan te passen. En dat is TechDays naar de woonbeurs. Daarmee, op het moment dat we dit dan in onze gedachten houden, en we kunnen zetten op TechDays of de woonbeurs, zetten daar het nieuwe onderwerp neer. Als je dat in gedachten houdt, dan ga je dus ook kijken van oké, is deze app dan geschikt? Ja, want dit is het specifieke doel. Extra waarde. Ik heb hier 3 standaard Twitter clients staan. En in principe wat ze hier hebben ze allemaal dezelfde functionaliteit. Ze loggen namelijk allemaal gewoon in de bio op de Twitter. En ze laten jou de timeline zien. Van wat je op dit moment hebt. Wanneer je je app dus niet uniek hebt. En gewoon een algemeen iets. Dat betekent dat hij heel veel concurrenten heeft. Of als we de app gaan herproduceren. Dat de app dus, dat je eigen app in je eigen vaarwater gaat zitten. Want het enige manier om hun nou uniek te kunnen zijn echt minimale functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld dat de tweet groter weer te geven. En op je UI. Nou, als je hem op je UI moet winnen, en op die extra functionaliteiten, dat is niet iets waar je het op wil gaan gokken. Een voorbeeld is, bij de slide van Wie ben ik, zagen jullie Picture Logic. Ik heb zelf zelf een spelletje gemaakt. Het spelletje liep heel goed in Amerika. En op een gegeven moment was er 1 iemand die gaf een 1-ster review. Ik ben van de 1000 downloads naar op dit moment nog maar 20 gegaan. Dat kan echt zo'n grote impact hebben. Dus wat je wil, is je wil echt gewoon uniek hebben dat je niet alleen maar afhankelijk bent van je UI. En dat je dus ook eigenlijk echt een unieke app in de marketplace zet. Dus de unieke er is, dan heb je hem ook meer voor jouw gebruikers die je nodig hebt. Hebben dus ook, op het moment dat we dus de TechDays app nu in de marketplace zouden zetten, dan zal iemand van de woonbeurs die app niet downloaden. Zou die het wel doen, dan geeft hij hem een 1-ster review, want hij heeft dus niks, het is dus geen content voor hem of haar. Daarnaast moet je gaan bekijken wat het je oplevert. Voor veel bedrijven is het tijd vs geld aspect. Op het moment dat je het voor het plezier doet, kan je de dollarteken vervangen door iets van een smiley. Nou kan je de tijd vs geld aspect een stukje manipuleren. Je kan namelijk je template klaarmaken voor templating. Jouw project klaarmaken voor templating, zodat hij dus beter hergebruikt kan worden. Nou, dit doe je dus door te gaan kijken van de afweging te maken van we hebben nu de apps. En als ik nu bijvoorbeeld de TechDays onze casus weer pak, die app nu, als ik die helemaal van scratch zou maken, dan ben ik weer 8 uur bezig. Als ik hem nou grotendeels ga hergebruiken, ben ik nog maar 3 uur bezig om alle specifieke waardes aan te passen. Maar, als ik nou iets meer tijd besteed in die TechDays app, en wat trucs uithaal, kom ik zo dadelijk op terug, dan kan ik dus misschien het ontwikkelen van die template, dat iets meer tijd gaat kosten, maar dat het aantal apps wat nodig is om die app te bouwen, dat het dus omlaag gaat. Dus dat we misschien naar 2 uur of misschien maar zelfs 1 uur kunnen halen. Nou, zoals ik net al zei, we kunnen de app gaan voorbereiden op templating. Nou, ik heb hier nu een aantal kleine slides. Als eerste loop ik die gewoon door. En aan het einde laat ik in 1 keer de demo zien van al die slides. Het eerste wat we hebben is, we hebben een zogeheten RSW-bestand. Op het moment dat we nu in onze app zouden kijken, dan zien we daar in onze titel staan Twitterwall. En onze hashtag staat ook nog vast in de URL. Nou, in principe willen we dat niet. We willen dus dat de gebruiker eigenlijk, of degene die de app bouwt, op zo min mogelijk plekken in die app hoeft te gaan zoeken naar waar hij de informatie moet aanpassen. We willen daar dus zoveel mogelijk dat alles naar 1 bestand toe halen. Dit kan in een RSW-bestand. In een RSW-bestand kan je in principe strings, integers, booleans allemaal neerzetten. Je kan er zelfs een afbeelding inzetten als je hem terughaalt naar een byte array. Maar waar je wel op moet letten is dat je geen geavanceerde user resource erin gaat zetten. Op het moment dat je in Blend een hele mooie applicatie hebt gemaakt en we gaan binnen onze casus bijvoorbeeld de tweet resource in de RSW-bestand zetten, dat vindt hij niet leuk. De volgende wat we willen, is we willen gaan kijken van oké, we maken een XAML Resource Dictionary aan. Zoals ik net al zei, we willen proberen dat diegene die de app gaat bouwen, op zo min mogelijk plekken moet gaan zoeken. Dat hij dus echt op het moment dat hij hem gaat hergebruiken, op 1, 2 of 3 plekjes de informatie aan moet passen. En dat hij vanaf daar ook eigenlijk een nieuwe app heeft. Nou, we zien hier een aantal kleurtjes die gebruikt zijn. Bij de hashtag, daar bij de username, de user die de naam heeft gepost en de URL. Nou. Dat zijn ook degenen die wij in ons geval dus los willen gaan halen. Want dat is een stukje functionaliteit van de app. Die gaan we in een apart bestand zetten. Dus op het moment dat we hem aan zouden passen naar de woonbeurs, dat we heel simpel de kleuren van de woonbeurs zouden kunnen gaan implementeren, zonder dat we de code in hoeven te duiken. Op het moment dat we alles los hebben gekoppeld en alles naar een paar bestanden hebben verkleind, dan kan je je template afmaken door gebruik te maken van zogeheten code parameters. Code parameters zijn de namen tussen de dollartekens. Er zijn een aantal voorgedefinieerd, die staan op Visual Studio, die staan op MSDN. En als je die in je code neerzet en je gaat er een template van maken, dan zal die dus op het moment dat je een nieuw project aanmaakt van die template, gaat die namen vervangen door de waarde die daarbij hoort. In het geval Safe Project Name pakt hij dus de veilige projectnaam. Item Name, deze twee zijn in dit geval van toepassing voor onze item template. Time is gewoon de tijd waar die is aangemaakt en zo zijn er nog veel meer. Nou, de demo. We maken nog steeds gebruik van onze externe class. Van onze Twitter-service. Alleen die moeten we iets aan gaan passen. Zoals jullie hier zien. Oh, wacht even. Mijn excuses. Heeft het niet goed gepakt. Ik zit nu in het externe bestand. In onze class library. En we zien hier de URL staan. Is die achter ook te lezen? Nou, wat we dus willen is, we moeten hem dus aangepast dat we dus de hashtag mee kunnen gaan geven. In plaats van dat die vast in de URL staat. In dit geval doe ik dat door een string.format. Hij staat al een stukje klaar. Nu is de eerste stap al genomen. Nu hebben we dus al gezegd van oké, we gaan hem dus loskoppelen van het oorspronkelijke URL. En we gaan hem dus loshalen. Nou. Wat we dan gaan doen, dus ik los zo dadelijk de errors op. Is, ik ga een nieuwe map toevoegen. En die nieuwe map noem ik resources. In die resources voeg ik een nieuw bestand toe. Ik zoek voor het gemak hier heel even naar RSW. Of naar... Nou ben ik zelf heel even... De RSW bestand staat daar wel. Sorry, ik was met Resource Dictionary. En die voegen we toe. Wat we nu gaan doen is, we gaan dus nu de hashtag erin zetten. Dus wat we doen is, maken daar hier Twitter hash van. En we zeggen hier techdays.nl. We hebben in onze URL hadden we ook de hashtag zelf niet staan, dus die hoeven we hier ook niet te doen. Wat we dan nu gaan doen, is we gaan nu even kijken naar die errors. Want we zien nu van, hé, we moeten nu wel die tweet mee gaan geven. Nou, hoe doen we dat? We maken een zogeheten resource loader aan. Hij zit er standaard niet in, dus ik moet daar even de using statement toevoegen om er gebruik van te maken. En wat we dan gaan doen, is we gaan hier zeggen resource loader dot getString. Even spieken hoe we hem hadden genoemd. Twitter hash. Nu zien we hem daar staan. Gaan we dit heel even kopiëren en overnemen naar de volgende. En als we hem nu gaan runnen, Dan zien we ook dat hij hem nog gewoon ophaalt. Als we hier gaan kijken, zien we nog wat meer dingetjes staan. We zien hier bijvoorbeeld ook, hey, we hebben nog de hashtag TechDSNL. En die moeten we natuurlijk dus ook even vervangen. Dus die halen we ook even weg. En daar zetten we onze resource loader heel even achter. Wat we dan nu gaan doen is, nu hebben we de hashtag al losgekoppeld. Nu willen we ook een stukje UI nog los gaan koppelen. Want we hebben natuurlijk op onze itempage. Hou de error list even weg. Daar Twitter wall staan. Die willen we vervangen door iets uit dat RSW-bestand. Want we willen maar één plek hebben waar we alles aan hoeven te passen. Hoe doen we dat? Dat doen we door in de code een zogeheten UID toe te voegen. Ik noem hem even AppTitle. Op het moment dat we een UID hebben toegevoegd en we gaan naar het resource-bestand, dan kunnen we die hier neerzetten. En dan kunnen we door middel van een punt neer te zetten de properties die normaal in XAML aanspreekt, via hier ook aanpassen. Dus tekst. Twitterwall TechDays 2014. En als we hem nu runnen, zien we daarbovenin dus ook dat we dus de oorspronkelijke tekst los hebben gekoppeld en dus in dat RSW-bestand hebben gezet. Nu hebben we in principe gezegd van oké, qua code is er nu in dat RSW-bestand is alles aan te passen. Dus wat we nu willen gaan doen, is we willen ook die kleuren gaan scheiden. Zodat ook van die kleuren maar één bestand hoeft aan te passen. Dat ga ik in dit geval doen in Blend. Als ik hier naar de resources ga kijken, dan zien we dat we hier bovenin op dit moment onze vier resources hebben staan. In dit geval is het nog wel klein, maar op het moment dat je een volledige app hebt en je wil daar een stuk van gaan hergebruiken, dan staat er een hele lange lijst. Dus is het alsnog verstandig om dus even dat los te gaan koppelen en die even in een aparte resource dictionary neer te gaan zetten. Die gaan we hier dus ook aanmaken. Add new item. Resource dictionary. Of Twitterwall resources. En op het moment dat we hem toevoegen, zien we dat hij automatisch bovenin gelinkt is aan de app.xaml. En dus ook door de hele app heen beschikbaar is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan je rechtermuisknop doen en dan kan je hem op deze manier aanlinken. Wat we nu gaan doen is, we slepen hem erin. We hebben ook helaas last van een bug dat hij een extra bestand soms opent. Daar hebben we de sample.json weer. En we hebben dus nu ook onze resources losgekoppeld en in een XAML-bestand gezet. Op het moment dat je gebruik gaat maken van een template en we zouden deze volledig aan willen passen naar de woonbeurs, zal je altijd een paar kleine visuele aanpassingen hebben. Omdat bijvoorbeeld de tag deze logo erin staat. Die zouden we ook er helemaal in kunnen maken in de visueel, maar je ziet toch dat vaak om de UI net helemaal goed te krijgen, dat je toch heel even in Blend gaat duiken om net even die paar finishing touches, de puntjes op de i te zetten. Als we hem dan nu teruggaan, dan zegt hij van hey, project is aangepast. En als we hem gaan uitvoeren, dan zien we dat hij nu ook gewoon nog steeds gebruik maakt van die resources. En voor ons is het nu vrij simpel, want nu kunnen we dus eigenlijk zeggen van ik ben vergeten het Twitterwall resource daarbij te zetten. Van oké, we willen de resources aanpassen. Nou, ik wil hier 09 hebben en 00. Kijk of dat een geldige code is. Nou hebben we dus onze links in dit geval een hele andere kleur gegeven. Dus nu heb je in principe qua linkkleur hebben we alles bij elkaar staan. We hebben de UI een stuk losgekoppeld. Dus in principe zeg ik voor nu van, oké, we hebben hem nu klaar. En we gaan hem nu echt klaarmaken voor templating. Op het moment dat je hem klaar gaat maken voor templating, en je gaat gebruik maken van die template code parameters, maak je je huidige project voor nu onbruikbaar. Want wat je gaat doen is, je gaat de namespace weghalen, en dan ga je gewoon echt een stuk neerzetten wat hij nu op dit moment niks mee kan. Dus dit is ook echt iets wat je op het laatste moment moet doen. Nou, wat ik doe, is eigenlijk vrij simpel. Ik doe Ctrl-F. En ik weet dat mijn project heet Twitterwall. En die ga ik gewoon vervangen overal door Save Project Name. Entire Solution. En dan zal hij nu 28 of 29 keer 30. Oh ja, we hebben de resource bestand. Zoals je nu ook ziet, dan zegt hij nu ook van, hey, invalid markup, ik kan deze nu niet uitlezen. Wat we gaan doen is, we zetten nog even in de backend van ons bestand de time neer. En dan kunnen we nu deze in principe gaan exporteren als template. Dan gaan we hetzelfde menuutje in als dat we er straks in zaten. Als je hem gaat exporteren, vraagt hij wel inderdaad van, wil je even alles opslaan? Ja, dat willen we. We willen een projecttemplate nu hebben. We geven hem een naam. Twitterwall Tech Days 2014. En voor het geval 1703 als er nog een oude variant tussen staat. Tijdens sessie. En deze willen we wel automatisch toevoegen. Een dubbele punt mag dus niet. We zien ook dat daar die output locatie komt. En als we zeggen van oké, finish. Dan voegt hij hem nu toe aan mijn Visual Studio. En hoe heet dat? Dan zien we, opent hij dit bestand. Als we de template in ons geval nu weer in gaan kijken. Ja, is wel redelijk zichtbaar. Dan zien we gewoon dat ons hele project erin staat. En weer het VS template bestand. Die is nu een stukje groter. We hebben weer de naam, de beschrijving hebben we erin staan. Een projecttype, misschien een subtype. Default name. En we zien hier onderin ook weer dat die replace parameters erin staan. Alleen we zien hier nu niet de parameters hier staan. Dat komt op het moment dat hij binnen in het bestand een parameter dat hij moet kunnen vervangen. En je gaat hem exporteren en dan zet hij automatisch die replace parameters op true. Nou, we hebben nu onze template gemaakt. Maar op het moment dat je je template wil gaan verspreiden of onder collega's wil gaan brengen, of zoals ik in mijn geval heel veel bij studenten kom, om ze dan helemaal te gaan vertellen waar je ze moet gaan installeren, dat is nogal veel werk. Dus wat ik in plaats daarvan doe, is ik maak er een zogeheten Visual Studio extensie van. Een .vsix. Met een Visual Studio extensie kan je in principe een functionaliteit toevoegen aan Visual Studio. Dat kan een item template zijn, een project template of iets heel anders wat we willen. En daarmee creëer je eigenlijk een laag om dat project heen. Om dat bestand, om het heen wat je wilt. En die laag die zorgt ervoor dat die automatisch geïnstalleerd wordt. Nou, hoe doen we dat? We zeggen file, new project. Om dit te kunnen doen, moeten we wel de Visual Studio SDK geïnstalleerd hebben. We gaan hier op zoek naar VSIX. We willen een C-sharp variant hebben. TechDays tijdens demo. Wat hij hier doet, is hij maakt hier dan een nieuw tablet voor je aan en daarmee zegt hij van oké, dit is alle metadata die je kan aanpassen. In principe alles wat je nodig hebt, staat in dit tabblad. Je geeft hem een naam, een product ID. Je moet de author invullen. Een beschrijving. Net als net kan je een icoontje ingooien, een preview image. Je kan je licentievoorwaarden erin zetten, je release notes. Een get it started. En wat we daarna willen gaan doen is, we gaan kijken van oké, we hebben nu de metadata, hebben we al correct. Dan gaan we nu kijken naar de install targets. Hij staat nu voor Visual Studio Pro. Maar heel veel studenten die hebben ook de Express versie. Dus wat ik ga doen, is ik zeg Product Identifier, voeg hem toe. New Installation Target. En dan zeggen we van oké. Dus nu is die zowel op de Pro variant van Visual Studio te installeren als de Express. Nou kunnen we ook de rest nog toe gaan voegen, maar vanwege de tijd laat ik dat voor nu heel even zoals het is. Daarna hebben we de assets. De assets is in principe het bestand wat jij wil gaan inpakken. We selecteren een type, assembly, item template, in ons geval de project template. En we zeggen de source is een project van de solution of een file on the system. Ik heb net gewoon een hele nieuwe solution aangemaakt, dus wij kiezen een file on system. En dan gaan we browsen. Nou, op het moment dat je standaard, de standaard plek hebt waar je je templates geïnstalleerd hebt, of waar je templates terechtkomen, dan is dat Visual Studio 2013 of 2012 en dan My Exported Templates. En hier zien we in dit geval Twitterwall Tech Days 2014 staan. Hij gaat de zip dan binnen in dit project zetten. En daarmee is dit in principe klaar. We kunnen nog extra dependencies toevoegen. Als we zouden willen, we zouden kunnen zeggen van we moeten een extensie hebben of een extra bestand. Is voor nu van ons niet van toepassing. Dus wij drukken gewoon op start. Nu gaat hij nadenken. Soms zie je het, soms zie je het niet. Gaat hij een nep Visual Studio opstarten. Waarmee hij gaat kijken of hij de template ook kan installeren. En als hij dit gedaan heeft. Dan zie je in de output directory van het project wat je hebt aangemaakt. In de bin staat daar alleen het VSIX bestand. Ik kan er ondertussen al wel heen navigeren. Zoals ik zei, documenten, Visual Studio. En dan gaan we naar project. En we hebben een tech days tijdens demo. En we zien hier de drie bestanden staan. Drie dingen staan. Onze project templates. De extension.vsix manifest en de tech days tijdens demo vsix. In principe, op het moment dat je hem gaat uitgeven naar een collega of naar een student, heb je echt alleen maar de .vsix nodig. De rest kan je gewoon achterwege laten. Zoals ik al zei, hij opent soms een instance. Je ziet er bovenin ook staan, ik weet niet of het achterin te lezen is, experimental instance. En als het goed is, wordt hij zo vanzelf weer afgesloten. En zo niet, doen wij het nu. Hoop. Ja, ik heb hem nu te vroeg gestopt, mijn fout. In principe, op het moment dat we hem nu zouden opstarten, dan weet ik niet zeker of hij het doet, omdat hij te vroeg gestopt is. Ja. Ik open hem gewoon en hij zegt nu gewoon, wil je hem installeren? Hij detecteert ook welke Visual Studio je hebt. Dus als je er meer hebt geïnstalleerd, kan je zeggen van oké, ik wil hem voor die installeren. En dan kan je gewoon zeggen install. We hebben onze demo al geïnstalleerd, dus ik doe het in mijn geval niet. Even. Nou, op het moment dat je samen met collega's zit, dan heb je soms ook zoiets van, oké, we willen alle project templates die we maken, die we dus ook willen sharen, willen we op één plek hebben staan. Nou, dus dat kan je in principe doen door jouw, als jullie gebruik maken van een gedeelde netwerk, een server hebben, je server te mappen en een map erop. En dan kan je binnen in Visual Studio kan je naar je objects en settings gaan. Je projects en solutions. En hier kan je de template directories aanpassen. Zouden we nu zeggen van oké, we willen een nieuwe aanmaken. Dus we zouden inzeggen Visual Studio 2013. Nieuw. Folder. Tech Days 2014. En we selecteren die map. En we drukken op oké. Dan gaat hij alle standaard mappen al voor je aanmaken. Alle standaard categorieën die je hebt. Dus als we gaan kijken, zien we hier TechDays 2014 staan. Dan zien we hier dus ook weer standaard de mappen staan die er oorspronkelijk bij in zitten. Nou, op het moment dat je samen met collega's werkt en je gaat meer gebruik maken van die templates, dan krijg je misschien wel een hele lange lijst. Nou is het soms makkelijk om ze ook gewoon te kunnen ordenen. Dat is in principe heel simpel. Ik ga Ik zet hem heel even terug naar de vorige. Waar die stond. Nee. Even kijken. Project template, ja. En dat kan je doen door in principe gewoon in de map waar de templates geïnstalleerd staan. Dus in jouw Visual Studio map. Project templates in nu in mijn geval. En hier heb je alle templates. Te zeggen van, oké, ik maak gewoon een nieuwe map aan. Zoals je ziet, ik heb toen straks al eerder een keer de map aangemaakt. Tech Days Demo 2014. En hier kunnen we dan zeggen van, oké, we hebben onze Twitter wall Tech Days Demo. Die slepen we daarin. En als we dan zeggen, nieuw project. Dan zien we hier onze Tech Days Demo staan. Met daarbinnenin ook ons specifieke project. Op het moment dat je dan zegt van oké, ik pak geen volledige app, maar ik pak een class library, kan je op deze manier dus ook je classes of je templates onderverdelen. Door te zeggen van oké, ik heb hier een lijst met services. Die services zijn online, lokaal, database gerelateerd. Nou, we passen hem hier aan naar de woonbeurs. We maken hem aan. En als we nu in de bestanden gaan kijken, zien we dus hier nu ook, dit heb ik oorspronkelijk veranderd naar die code parameter, dat die dus ook is aangepast. Daar staat dus nu ook de clean solution name ervan. Hetzelfde geldt in de, even kijken, nou geeft hij een invalid markup, even kijken waar die fout gaat. Oh, hij is nog niet gebeeld, dat klopt. Als we dan ook gaan kijken bij een klasbestand, dan zien we, woonbeursdata, daar klopt ook iets niet. Waar we wel op moeten letten is, dat zie ik dat ik hier nou zojuist ben vergeten, is de oorspronkelijke referenties, als die niet bestaat, weghalen. Anders krijg je dus nog steeds foutmeldingen erin te zitten. Als we nu één keer gaan builden, gaat hij sowieso een paar foutmeldingen geven. En dat komt omdat we hebben onze class library losgekoppeld als apart project. Die moeten we dan hier ook weer bijzetten. In ons geval, als je een massa-app maakt en je wil hem, en het is maar één keer noodzakelijk. Wat ik met studenten dus veel doe, maak ik gewoon één globaal project. Want de studenten die gaan er uiteindelijk toch mee verder, dus dan laat ik de class library er gewoon bij instaan. En dan werkt de app ook in één keer. Dus wat ik doe is, ik ga een referentie aanmaken. Documents, Visual Studio 2013, projects. Even kijken. Nee, mag niet liegen. Die staat op mijn bureaublad. Daar stond de oorspronkelijke. Kijk, daar staat onze next-gen Twitter service. Even kijken. We kunnen of een directe link erin leggen. In dit geval pak ik gewoon de release ervan. En dat is de DLL. In dit geval ga ik de oplossingen weer resolven. En ik heb zojuist gebruik gemaakt van een oud project, zie ik nu. Even kijken, dan gaan we dat even snel oplossen. Dan weet ik even niet 1, 2, 3 waar ik het project heb gelaten. En als het goed is, die zou de referentie, ook staat daar nu. Ja, die referentie die klopt inderdaad niet. Als we hem nu gaan beelden, dan zou die oorspronkelijke error die daar staat, zou ook moeten weggaan. Want het is een van onze binders, daar moet hij één keer voor gebeeld zijn. Nou, we hebben dus onze resources. Dus als we die resources nu gaan aanpassen naar de woon. Beurs. Ik laat de hashtag in ons geval wel heel even staan, omdat mijn server alleen maar die van Twitter NL op dit moment ophaalt. Of van de TechDays NL ophaalt. Dan gaan we weer even spieken. Oh, mijn internet is weggevallen. In principe zou die dus nu door middel van die hashtag zou die dus op moeten kunnen halen. We zouden dus nu ook nog kunnen zeggen van oké, we passen onze Twitter wel resources aan door hier een andere kleur neer te zetten. Maar mijn internet doet helaas niet. De wijziging is nu toch niet zichtbaar. Deze kunnen we in principe een heel stuk doorlopen al. De tips en tricks. Deel je projecten met collega's hebben we al gehad. We hebben ook nog zoiets als een T4 tekst template. Kent iemand de T4 tekst template hier? Werken jullie wel eens met Entity Framework? Op het moment dat je met Entity Framework werkt en je gaat de code laten genereren aan de hand van een database, dan wordt dat gedaan door middel van de T4 tekst template. Wat doet die namelijk? Een T4 template is in principe een bestand, een stukje code, wat elke keer uitgevoerd wordt op het moment dat jij het project opslaat. Dat stukje code, daarmee kan je dan een nieuw bestand genereren. En in dit geval is dat, of in het geval van demos dadelijk, is dat gewoon een .cs bestand. Ga je kijken naar de Entity Framework, dan is dus van tevoren wordt er een stukje code uitgevoerd waarmee dus verbinding wordt gemaakt met de database. Op het moment dat je die opslaat, wordt het bestand gegenereerd. En heb je dus uiteindelijk je classes waar je mee kan werken. Visual Studio heeft standaard al een implementatie van de T4 template. Standaard al een idee te erin zitten. Alleen hij is niet optimaal. Dus ik adviseer om de DevArt T4 toolkit te downloaden. In mijn geval heb ik hem ook al geïnstalleerd staan. Zoals we hier ziet. Als je zoekt naar T4 op online, dan komt hij ook praktisch naar voren toe. De DevArt is eentje die op het moment dat je hem wil gaan installeren, gaat hij online naar een webpagina toe. En dan kan je daar selecteren welke versie van Visual Studio jij hebt om hem te installeren. Ik maak voor ons geval eventjes een nieuw project aan. Dat mag in principe alles zijn. Ik maak ook een Windows Store aan, Blank App. Wat we hier gaan doen is, we gaan een nieuw item eraan toevoegen. Als we zoeken naar T4, dan vindt hij hem ook. Dat is een tekst template en dit noemen we even demo. Op het moment dat hij hem hier dus toevoegt, wil hij hem meteen opslaan en zegt dus ook van, hey, let op. Dit kan schadelijk zijn voor je systeem, dus pas op met welk gegenereerd bestand jij uit gaat voeren. Wat je hier ziet is in principe de coding syntax. Hij is wel helaas heel erg slecht leesbaar. Ik hoop dat hij nu wat beter achterin te zien is. Ik zal hem even regel voor regel doorlopen. De bovenste regel, je zegt in principe is die hoogst specifiek en dan definieer je de language die je gaat gebruiken om het bestand te genereren. Daaronder geef je de assembly naam die je wil gaan gebruiken en de namespace waar je gebruik van wil maken. In principe heb je de mogelijkheid tot het volledige .NET framework om dit te genereren. Je moet alleen wel even de namespaces erbij inzetten, als je wat wil gaan gebruiken. En de laatste, dat is onze output extensie. En aangezien wij een class willen gaan maken, willen wij een CS hebben. Nou kan ik hier gewoon neerzetten, namespace, laat ik het even makkelijker doen en gewoon even van de mainpage kopiëren. Namespace app 5. Als we hem opslaan, dan zien we onder de demo TT, net als dat je onder een XML-bestand het CSS-bestand ziet, ook hier de namespace tevoorschijn komen. Dan kunnen we dit een stukje uitbreiden en kunnen zeggen van public class, demo class. Je moet hier wel zelf je formatering doen. Met dat ik nu hem opsla en ik druk op oké. Dan zie je dat hij de bracket ook niet goed heeft neergezet. Dus dat is wel iets wat je handmatig moet doen. Ja. Zoals ik al zei, we kunnen dit bestand echt volledig laten genereren. Dus wat ik wil gaan doen, is ik wil een stukje code neer gaan zetten. En ik wil in principe gewoon de class name als string even erin zetten, om het gemakkelijk te houden. String. Mijn class name is... dit is mijn class. Gewoon de C-sharp conventie die je gebruikt. En dan gaan we hier hem neerzetten. Dan maak ik gebruik van het kleiner dan hashtag is hashtag groter dan teken. En deze heb je in principe ook bij Twitter. Alleen dan is de hashtag vervangen door een vraagteken. Dus in principe een short tag voor laat mijn variabelen zien. Of print deze. Dus we nu zeggen mijn class name en we drukken op save. En we gaan naar demo.cs. Dan zien we daar staan, dit is mijn class. Dus in principe in de basis kan je op deze manier dus je hele bestanden gaan genereren voordat je voordat dit uiteindelijk gecompiled wordt. Waar dit nog wel ziet gebeuren is op het moment dat je ergens een lijst hebt of een app die vaak herhaald wordt. En je wil naar de source van die app toe. Omdat bijvoorbeeld daar een lijst met afbeeldingen staan of een lijst met foto's. Nou, dan kan je of die lijst met foto's handmatig aan gaan maken of hem uitlezen. Maar op het moment als je die optie niet zou hebben, dan kan je ook zeggen van ik navigeer naar de route van dit project, naar van dit bestand. Ik ga naar die map toe en ik maak gewoon hier binnenin de lijst aan die ik nodig heb. We hebben nog 13 minuten over. Ik ben in principe door mijn demo's heen. Hebben jullie nog vragen?
Ik vond maar als je die templates hebt gemaakt die je eerder laat zien. Ja? Wat gebeurt er mee als je dan upgrade naar een volgende Visual Studio versie?
In principe die staan in de root versie van jouw Visual Studio. Dus op het moment dat de template die geëxporteerd wordt, die wordt in de Visual Studio 2012 of 2013 map neergezet. Op het moment dat je hem opnieuw gaat hergebruiken, dan is net op het moment dat je nu een Visual Studio 2012 project opent in 2013, gaat hij hem omzetten naar 2013. En op het moment dat hij toen in staat is, dan kan je hem ook hergebruiken en zo niet krijg je de errors te zien. Zijn er verder nog vragen? Dan bedank ik jullie voor jullie tijd.